Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Mijn gast is Thijs Kemperink. Een Twentse cabaretier die door heel Nederland optreedt en die zeker in het oosten een steeds grotere naam wordt.
Nou willen we graag dat jij komt, verkleed als clown, maar dan met een masker en dan ben je eerst mystery guest. En als je dan klaar bent, mensen hebben geraden dat jij bent, mag jij je trucjes gaan doen.
Hij is een vaste waarde als cabaretier en presentator op de Zwarte Cross en een allround goede gast. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Thijs Kemperink. Wanneer ben je ongeveer begonnen met comedy?
10 jaar. 10 jaar geleden ongeveer. Maar okay, ik weet het altijd, omdat toen ik 25 werd, kreeg ik van de vriend nog iets in de tuin. Dat doen ze hier al. Zo'n beetje elke leeftijd, wanneer hij hem zijn feest. En toen was ik net bij Kopspijkers, bij Jack Spijkman geweest om te imiteren. En daarna ging ik mijn. Een jaartje of zo daarna ben ik voor het eerst een open podium gaan doen. En toen was ik 26 en ik ben nu 37, dus ja.
Ja, en wie of wat had je geïmiteerd bij Kopspijkers dan?
Oh, nee,
allemaal zelf?
Nee, allemaal BN'ers gewoon. Zo ben ik eigenlijk begonnen, hè. Met de Boertjes en Gerard Joling en.
Dat wist ik helemaal niet.
Nou, je doet er zo even bij, Wouter.
Te gek, maar gewoon bij het cabaret van Kopspijkers.
Nee. Hij had toen zo'n wedstrijd. Dus was hij op zoek naar imitators. En dan iets actueels gaan doen. Ik heb een tijdje nog bij Dolf Jansen op de radio. Die deed op vrijdagmiddag altijd.
Ja.
Tussen 12 en 2. En die gaf mij wekelijks een thema met een typetje. En dan de week daarna moest ik hem kunnen. En alleen Rita Verdonk, dat kon ik niet.
En
toen heb ik in plaats van Rita Verdonk Peter R. de Vries gedaan met dat Rita Verdonk was ontvoerd. En dat vond hij toch ook wel origineel.
Wat goed.
Ja.
Maar dus dat had je gedaan. Toen zei je, toen ben ik open podia gaan doen. Waar deed jij open podia?
Amsterdam, Comedy Café.
Oké. Ja, ja. Je zegt het alsof dat heel vanzelfsprekend is, maar dat is voor jou een tering eind uit de buurt.
Ja. Nou ja, ik ben ooit hier bij de carnaval begonnen met zo'n buurt, zeg maar, de Tonpraat.
Ja.
Dat doen ze hier ook. En dat heb ik een keer gedaan zonder ton en zonder al die dingetjes erbij. Maar dan was je nog steeds een typetje. En toen kwam ik eigenlijk dat ik wel comedy of cabaret wilde doen. En toen. Ik ging altijd al naar Joep van het Hek of Jochem Meijer, dat soort jongens. Maar ook naar André Manuel. En dat is natuurlijk hier in de buurt een local hero. En die heb ik gewoon eens gevraagd. Van, ik wilde eigenlijk ook wel eens gaan proberen. Maar ik weet niet, ik heb geen theateropleiding. Waar moet ik eigenlijk naartoe? En die zei tegen mij, ga eens naar Toomler of ga eens naar de Comedy Explosion. Of ga eens naar het Comedy Café. En schrijf eens 5 minuutjes. Ga eens kijken hoe het is. En dat was het begin.
Oké, okay. En vanaf daar, wat is bijvoorbeeld de, om gewoon gelijk naar de rampverhalen te gaan, Hoe ging jouw eerste keer? Niet om te zeggen dat dat een rampverhaal was, sorry. Maar hoe ging de eerste keer? Was dat leuk of was dat...
Nee, de allereerste keer op podium was in Toemelen bij het Open Podium. En toen dacht ik meteen het hele dorp, had ik gevraagd van... Vind je leuk om een keer naar Amsterdam, dan ga ik daar optreden. En toen had de kroegbaas en ik, wij zijn maatjes, die zeggen, regel ik een busje. Dus ik denk, dan gaan we gewoon met 15 man gaan we naar Toemelen. Maar er waren er 35. Waarvan er ook 3-4 dagen dat hekkelen erbij hoort. Maar doe dat maar eens als stukken met 15 bier achter je kiezen. Dus dat werd een heel ongemakkelijk optreden.
En deden ze dat ook bij jou of vooral bij de rest?
Oh, bij iedereen. Was gewoon... En bij Toemelen waren ze vooral blij om de drank om te zetten. En voor de rest vonden ze het gewoon heel vervelend.
Dat
was mijn eerste.
Maar waren dat leuke hekkels? Of was dat gewoon, broek uit?
Nee. Want dat is natuurlijk altijd wat iedereen denkt ook bij drank en tukkers. Nee. Het waren gewoon echt één of twee die echt dachten dat het... gewoon leuk is als er een algemene vraag door een comedian... Ja, iedereen kent het die op het podium staat, maar als een algemene vraag... op elke algemene vraag persoonlijk wat te gaan antwoorden of we terug te doen.
Oh, zo, ja.
En sommige mensen denken natuurlijk altijd dat het te goede komt aan het optreden, maar ja...
Nee.
Nee,
ja, dat zijn ook gewoon de mensen die denken dat een optreden gewoon een gesprek is... tussen degene op het podium...
Ja, ik zeg ook altijd, nog steeds als dat gebeurt, ook in zaaltjes of in dingen waarbij mensen tijdens optreden inderdaad ook die vraag, vaak een man of een vrouw die dat dan bij elke doet. En dan ga ik altijd gewoon heel netjes, dat ik zeg van het is een monoloog wat ik doe. En kijk de mensen achter jou, die gaan steeds bozer kijken. Dat komt niet door mij. Ik vind het niet leuk om mensen af te branden. Dat zit gewoon niet in mijn... Totdat bij de derde of de vierde... of de tweede of derde keer... en ik merk echt dat het publiek geïrriteerd wordt. En dan denk ik altijd... als ten koste van jou de voorstelling wordt verstoord... ga ik hem ten koste van jou ook redden. Maar dat moet, wel echt heel vervelend zijn. Verder zit dat er niet zo in, maar... Maar bij die eerste keer was dat met de eigen volk. En toen ben ik eigenlijk... vrijwel daarna was er een... Via internet en zo een beetje op comedy. Ik wist nog nergens van. Toen was er een workshop in Lelystad. Jij weet wel, hoe heet die bioscoop? Was toen ook wel eens comedy deed. Kun je het even?
Hoe heet dat ook alweer? Ik weet wat je bedoelt. Was dat ook Lelystad of Almere?
Was dat ook Joker? Ja, voor mij Almere. Heet dat die Joker Comedy Club?
Ja, want in Almere hadden ze dan comedy en het was de ene keer in de lobby van het hotel in een keer in de maand of in een zaaltje. Ja, en de andere maand was het in de bibliotheek.
Nou, en die organisatie had een workshop.
Ja.
En daar kwam ik. Die zou gegeven worden door Jacques Bral. En dat ging niet door, want die was ziek en de Tom Slichting deed hem. En Tom die zei eigenlijk, want ik ging een beetje met teksten bezig. En je zag ook direct aan de mensen die daar waren van dit zijn de serieus mensen die ook comedy zijn. Ook gewoon mensen die komen kijken wat het is. En wat ik leuk vond met Tom was dat hij direct zei, je moet je accent gewoon gebruiken. Want dat wilde ik zoveel mogelijk wegpoetsen. Dus dat was de eerste tip van hem. En hij vroeg me daar, wat wil je ermee gaan doen? Je moet je voorstellen aan het begin van die workshop. En toen zei ik van, ik vind het gewoon een leuke hobby. Ik ga gewoon een paar keer optreden. Ik wil ze eerst kijken wat het mij gaat brengen. En toen zei hij, dat is heel goed, maar als je het als hobby benadert, blijft het een hobby. Dus als je op het punt staat, ik wil mijn werk ervan gaan maken, weet dan dat je hele leven vanaf nu uit comedy gaat bestaan. En ik moet toch eerlijk zijn, die paar adviesjes hebben me heel goed gedaan. Want op de terugweg, je hebt s'avonds... Je hebt een workshop gehad, ging je s'avonds 5 minuutjes optreden daar. Ik denk voor in totaal 15 of 20 man, inclusief de deelnemers. Maar daar kreeg ik mijn eerste echte lachzaal voor. Dus ik zat in de auto terug en wist van, dit gaat mijn werk worden. Dus dat is een hele goede workshop geweest voor mij.
Ja, en ik ben wel benieuwd, waarom was je aanvankelijk van plan om je accent weg te poetsen?
Ja, dat heeft een vooral mee te maken, omdat ik ben... Nu ben ik me van bewust op het podium wat bijvoorbeeld Twents is of Nederlands is. Dus dat gaat niet om woorden, maar ook om zinnen. ik was daar bijna niet van bewust. En ik weet gewoon dat als ik het stem van mij ietsjes verander, of ik, zelden als ik een typetje nadoe, kan ik ineens heel netjes Nederlands praten. Maar ben ik weer mezelf met mijn stem, met mijn eigen accent, en ik slik woorden in, dan is dat ook direct heel monotoom en alles. En ik dacht, ik ga gewoon, ik wist niks, ik had nog nooit, ik had geen podiumervaring. Ik deed maar gewoon wat.
Ja. Ja, nou ja, zoals iedereen, denk ik. Maar...
Ja, maar dat was wel daardoor, toen ik via Tom had me bij het Comedy Café direct gezegd, we gaan op het podium doen, dus na dat optreden. Daar ontmoette ik Jeffrey Spalburg, die komt uit Hengelo, en die deed samen met Harry Glotsbach de Sonnema Comedy Talent Award. En hun zijn, we gaan maar gouden voorrondes doen. En ik zei, ja joh, ik kan nog helemaal, ik heb nog niet op. Ja, maar dan, dan ga je meters maken. Yo, zie maar hoe ver je komt. Maar daar haalde ik meteen de finale.
En, ah, kijk.
En dat zorgde ervoor dat ik ook af en toe door het Comedy Café voor ook al was een paar tientjes, maar wel geboekt werd. Want toen, ja. Tot aan toen kon ik 2 keer per maand optreden, omdat het gewoon met benzinegeld en parkeren in Amsterdam en ik net een hypotheek had, kon ik 2 keer per maand optreden. Dat kon ik betalen. Gek, hè?
Ja. En die 2 keer, was toen denk ik gewoon de open podia op maandag en dinsdag.
Ja.
Of woensdag misschien ook.
Ja, ja, toen werd ik al voor de woensdag gevraagd. En ja, het zijn allemaal leuk. Als je daar nou pas, nu we dit gesprek hebben, ga ik er ook weer naar terug. Is het zo mooi om dat weer voor de geest te halen. Dat je voor de eerste keer voor de donderdag of voor de vrijdag werd gevraagd.
Ja, want om even het verschil aan te geven. Op maandag en dinsdag had je dan het open podium. Daar kon iedereen zich voor opgegeven. Mm-hmm. En de mensen die je daar leuk deden, die werden dan gevraagd van, joh, je mag ook op de woensdag komen. Dat was de try-out night voor de professionals. En voor de gewoon gevorderde talenten.
Ja.
En dan mag je een keertje op een donderdag, vrijdag, zaterdag. Afhankelijk open. Doe je dan 10 minuutjes een open sportje. En uiteindelijk word je dan gewoon gevraagd om betaald te spelen.
Ja, en dan ook gewoon door de landen. Dus dan werd je gewoon in de line-up die de Comedy Café zo door het land heen boekte. En toen eigenlijk al speelde ik een keer voor het Comedy Café, maar in Hengelo in de metropool. En daar zat de man bij van Geen Idee, Peter, die mij toen, waar ik later ben, bij gaan spelen. Maar dat was eigenlijk ook een moment dat Comedy Café vroeg of ik via het Comedy Café vaker wilde spelen. En toen kwam bij mij direct al het punt dat ik dat niet wilde. Omdat ik toen merkte van, dan kom ik heel veel met dezelfde jongens en heel veel comedy. Maar uiteindelijk was mijn doel natuurlijk om theater in te gaan. Dus toen heb ik eigenlijk direct al de switch gemaakt om ook theater in te gaan.
Ja, en weet je nog uit die tijd dat je meerdere shows deed met Comedy Café en shows in het land? Natuurlijk, Comedy Café zelf zat toen een hele toffe locatie aan het Leidseplein. Lekker klein, iedereen dicht op elkaar. Echt een ontzettend toffe plek om te spelen.
Ja, echt, en vooral omdat ze ook nog bovenin zitten, hè?
Ja, ja, dus, beneden kon volgens mij 90 man zitten en boven 30. En als het helemaal vol zat, zat er 120.
Ja.
En als Gijs, die aan de deur stond, wat extra wilde verdienen, zaten er illegaal 130, 140. En werd er iets meer verkocht dan de brandweer toestond. Maar daar klopt alles. Maar als je dan door het land gaat spelen, kom je ook op plekken waar niet per se alles klopt. Heb je dat soort shows gehad met de tour? Of met de Sonnema Talent Tour misschien?
Ja, weet je, Sonnema Talent Tour was eigenlijk wel goed geregeld. Dat je toch wel merkte dat er vanuit het Comedy Café de avonden gepland werden. Dus de locaties waar ik dan speelde was, ik weet niet, ergens in Friesland heb ik gespeeld. En ik heb in Deventer, ik moet nadenken welk poppodium er zit. Maar, en ik heb dat ook in de metropool in Hengelo toen gedaan. Dus, en daar had het Comedy Café dat zelf wel ingevuld. Ja. En ook met de tours bij het Comedy Café was eigenlijk wel altijd een jongen mee die de technische dingen altijd deed. Dus, maar je hebt ook de andere, je hebt andere organisatoren waar je dan voor gaat spelen. En ik had er bij de Comedy Café op een gegeven moment zo'n avond dat ze hadden bedacht dat het een soort culturele nacht was en dan vanuit Comedy Café alle terrassen langs moest. Dus dan moet je op terrasje spelen. Nou, dat is echt.
Maar 's avonds, 's nachts?
Nee, ja, 's avonds. Ja, van begin tot avond. Zou er bijvoorbeeld, ik weet niet eens meer waar het was.
Je
zou,
wat een slecht plan.
Je zou Arjen van Wifferen moeten vragen. Die was mee. Ik kan me het nog heel goed herinneren. En ik had jij kent mijn eerste
hoe
set.
Hoe zag dat eruit?
Ja, gewoon er waren in de stad in. of Nijmegen was. Ik kan me niet meer voor de geest. Ik heb dat waarschijnlijk verbannen toen ik in de auto naar huis het waren van 5-6 terrassen in cafés, horecaglin, die deden mee aan een rondje waarbij het publiek van de ene naar de andere terras ging. Waarbij de ene een muzikant had en overal was wat. En dan deden wij een comedyblokje van zeg maar een half uur met 3 man.
Maar jullie hadden dan wel, hoop ik, iets van een podiumpje en geluid. Of ja. Maak ik het nu al mooier dan het was?
Ja, maar ook dat er buiten dat terras op gewoon mensen langskomen fietsen die niet meedoen aan de terrastour. En op een gegeven moment gewoon denk ik ga mijn fiets parkeren en ga ik even meeluisteren. En het was echt...
Oh.
Jij kent mijn want ja, ik doe dat 10, 11 jaar. Je kent me van mijn begin wel. Toen had ik nog een grap met de H&M en dan met zo'n beatbox erin. En ja. Omdat dat beatbox zorgt... Dat zijn dan de dingetjes, de trucjes die je nog een beetje buiten kunt toepassen. En voor de rest was het gewoon afzien. Alles... Dat op een gegeven moment gewoon kinderen die met de ouders mee mogen tot 10 uur, weet ik veel. En die dan net als bij een clown verzoekjes gaan doen en die met plaatjes aan komen lopen.
Serieus?
Ja, dat was echt heel raar. En er was ook nog iemand van Comedy Café die ik gewoon aankeek en dacht van... fucking hell, jullie zijn professionals. Zou je iets van ingrijpen of... Maar dat was gewoon, nee joh, was gewoon, ga maar, doe gewoon je ding.
En hoe lang moest je spelen?
Ieders 10 minuten. Elke keer
10
weer,
minuten,
hè?
Okay.
Maar moet, ja, maar na terras 2 weet je dat je nog 3 terrassen moet.
Oh, wat verschrikkelijk.
Ja. Ja, heel erg.
Oh.
Het is dat eigenlijk... Ik heb laatst een dingetje nu in de zin in dat hele corona en we iets online opgenomen. En het is heel moeilijk om. Kijk, als je een column voorleest, dan doe je dingen. Dan kijk de luisteraar. Of nu met een podcast. Je hebt een gesprekje, mensen kunnen terugluisteren. Ja. Maar daar deden we ook nog een stukje waarbij je wat grappen vertelt. En waarbij je dan maar even een soort stil blijft na het timen. In de hoop dat de mensen thuis even de grap kunnen laten vallen. En je gaat weer verder. Maar omdat er geen communicatie is met het publiek. Weet je eigenlijk helemaal niet. Daarom moet het bij theater ook publiek, weet je. Maar zelfs dat is fijner dan optreden op het terras.
Wat kan je uitleggen, nog even los van de kinderen die met verzoekjes komen en dat soort dingen. En mensen die op de fiets voorbij komen. Wat maakt een terras volkomen ongeschikt om een comedy show te doen?
Alles. Nee. Buiten comedy, ik organiseer zelf ook. Ik probeer altijd, of altijd, maar we doen het niet eens meer zo heel vaak. Maar ik heb een comedy festivaletje bij ons in het dorp in juli. Met 6 comedians op 3 plekken. En de horecabaas heeft dan altijd hele leuke ideeën. En dan zeg ik altijd, jij zorgt voor de horeca, jij zorgt voor de drank. Jij zorgt dat de techniek staat. En dan ga ik vertellen waar we dat gaan doen en hoe. Omdat ik zelf ook op het podium sta en ik weet wat er nodig is. En dat mogen hele bijzondere locaties zijn, maar je moet een afgesloten ruimte hebben waarbij mensen naar binnen gaan en niet binnenkomen wandelen. Ik vind het heel leuk dat drankjes zijn, maar bij het Comedy Café waar we het net over hadden, daar loopt iemand rond met een dienblad gewoon bier uit te delen, die wel weet dat een comedy show bezig is en daar heel goed omheen manoeuvreert. Maar bij dat soort dingen komt gewoon Benny terras op loop en die zei, 2 cappuccino! En dan gewoon, 2 cappuccino! En dan was het helemaal niet voor het terras. En iedereen moet wel keihard lachen. Maar jij staat net, je wil net je graptime. En weg.
En bij dat festival, wat voor locaties zijn dat?
Ja, wij doen dat hier om de zalen heen. Wat we hier bij Moshuis, je hebt daar wel eens gespeeld in Alberg. Mm-hmm. Waar we ook ons comedyavond hadden. Die hebben een eigen drankhandel. En daarachter zit de opslag. En daar maken we helemaal donker met een podiumpje. En dan hadden we vorig jaar een timmerwerkplaats. En dan wordt de werkplaats ook. Je zit tussen de machines, maar het wordt wel donker gemaakt. En je staat op de werkbank, staat een comedian. En we hadden een autowerkplaats.
Ja, oké. Okay.
En dan wordt dat op de brug van de auto. En dan moest het afgelopen jaar Wilco Terwijn met Emiel van de Log staan. Maar de eigenaar vond het wel mooi om daar onder de brug waar de auto normaal op staat, daar had hij een podium gemaakt om daaronder nog een trekker neer te zetten voor de show. Zodat het podium 2 meter hoog was.
Maar waarom?
En dan had je van die planken. En op zich, Emiel manoeuvreert zich daar nog wel makkelijk op. Maar Wilco deed ook mee. Nee, was heel leuk. Echt waar. Alleen,
ik moet zeggen, de makkelijkste manier om Wilco 2 meter hoog te krijgen is de brug uit een auto plaatsen.
Jawel, maar hij stond hoog. Hij moest er wel met een latere bom op. Nee, is gewoon heel leuk. En er gaan ook wat dingen mis. Ik vind dat ook helemaal niet zo erg hoor. Maar ik vind...
Nee, maar dan heb je wel technisch alles geregeld. En je zegt, je maakt het donker. En er staan, neem ik aan, ook stoelen. Zodat je... Ja. Je hebt een bijzondere locatie, maar je maakt een theaterzaaltje... Ja. Op een bijzondere plek. Dat is natuurlijk iets anders dan...
Ik denk dat dat juist heel erg leuk is.
Zomaar iets... Wat is de bijzonderste locatie waar je ooit zelf hebt gestaan?
De bijzonderste? Ja, dat weet ik eigenlijk zo niet. Ik heb daarover nagedacht. Toen je hiervoor vroeg, dacht ik van, wat is dan... Ik
dacht er net al even aan, en we hadden het kort van tevoren er ook nog over. Het festival natuurlijk ook wat in, als ik het goed heb, in Boekelo ook elk jaar is.
Ja.
Rondom het Verborgen Theater daar. In tipis en treinwagons en volgens mij ook hele bijzondere plekken allemaal die niet per se even geschikt zijn.
Cabarestival,
zo heet het, dankjewel.
Ja.
Daar heb jij volgens mij ook wel een aantal keer gestaan, toch?
Zeker. Eén keer boven de kroeg daar en ze hebben daar volgens mij een kunstgalerie. En ik heb inderdaad één keer ook vanuit een soort rubberboot wat langs water lag en daar stond. Maar dan nog, moet ik heel eerlijk zeggen, dat bij dat festival wel versterking is. De achtergrond is rustig. Ze het zo neerzetten dat de stoeltjes staan en dat de mensen niet, worden afgeleid door alle andere factoren. Dus dat vind ik op zich ook nog niet zo heel erg. Dat is hetzelfde als, kijk, maar locaties, je hebt de gekste dingen. Je komt soms voor een personeelsfeest van iets, ben je geboekt en dat is gewoon een bedrijfsoptreden. Dus dat is ook gewoon goed betaald optreden. En dan kom je bij iets. En dan, ik heb één keer gehad dat ik moest beginnen. Was eigenlijk niet eens echt een podiumpje, maar er stond een DJ. En achter die booth woonden ze mij ook neerzet. Ik zeg, maar ik heb bewegingsvrijheid nodig en zo. En dan zeg, daar is wel een tafel. Ik zeg, maar ik dacht echt... En ik ging... maar ik denk ook echt... Je geeft nou geld toch uit aan iets. Dat, en van de voorwaarde... Kijk, vroeger wat je ook... Als je het nog niet weet... Dan ga je van de voorwaarde die vragen ook allemaal niet stellen. Ik zit nu bijvoorbeeld wel bij TVB. En als dat soort boeking binnenkomt...
Impresariaat.
Het impresariaat. En Imke en Ruben bijvoorbeeld, die daar boeking doet. Die gaan van tevoren al afspreken van dit is te nodig, moet een podiumpje zijn, dan moet dit. Als mensen niet zitten in de staande wat, laat ze niet allemaal staan. Maar ik kwam daar binnen en na 5 minuten pakte de organisator, er was een vrouw, mijn microfoon af om ook het buffet te openen en mijn microfoon weer terug te geven.
Tijdens je set?
Tijdens de set.
wat voor bedrijf was dit?
Ik weet het bedrijf niet meer. Ik weet wel dat ik een hele vrouwonvriendelijke opmerking naar haar maakte. En gewoon zei van sommige mensen moet je echt gewoon bepaalde functies niet geven. Dus voordat je gelijke rechten en gelijk geld wil, moet je eerst leren wat fatsoen is ook. En daar kreeg ik heel hard applaus op. Maar het waren wel allemaal mensen die dachten, ik applaudisseer, ik ga daarna wel gewoon naar het buffet nu het nog warm is.
Ja, oh... Dus jij stond
na de tijd gevraagd aan haar waarom ze dat deed. Dat het heel respectloos is. En dat je als comedian alle aandacht nodig hebt. Vooral als mensen staan en aan het borrel zijn. En mij niet verwachten. Want dat is eigenlijk alles heb je al tegen. En dan is het vechten om die aandacht te hebben. En dan kom jij de microfoon in pakken om buffet te openen. En waarop haar reactie was, wat zei ik je nou? Je krijgt je geld toch gewoon?
Serieus?
Ja, en kijk, dat komt dan bij ons op de zwarte lijst.
Oh, ik vind het altijd zo bijzonder. Maar je zei het zelf ook, weet je, geeft er ook als bedrijf, je geeft er ook geld aan uit. Dus je kan aan de ene kant tegen jou zeggen, je krijgt je geld toch. Maar je kan ook tegen zo'n bedrijf zeggen, je geeft die toch geld aan uit. Je gaat toch ook sterker niet een schilderij kopen om door de shredder doen?
Nee, maar sterker nog, het bedrijf heeft deze partij ingehuurd om zo'n heel feest voor hun te regelen. Dus ik schaam me dan ook nog tegenover dat bedrijf. Want ik ben er geen op podium. En het bedrijf denkt gewoon, wat een kut comedian. En ik snap dat.
Dit was een soort Dus dit was een evenementenorganisatie, zeg maar, die dat regelde. En de vrouw van de evenementenorganisatie breekt gewoon bij jou in om het buffet te openen. Wauw.
Ja. Ja, dat is echt heel raar. Maar het erge vind ik nou, nu ik wel dat soort dingen gelukkig niet meer heb, maar het mooiste is dat je bij elke boeking die ik dan zakelijk of zo doe, heb je een voorgesprek en dat kan natuurlijk worden vaak wel telefonisch. En dan geef je even bij zo'n gesprek aan wat het belang is van licht en geluid. En niet dat iedereen denkt, ja, dan ben je zichtbaar en dan ga je het over dit soort dingetjes hebben, dan ga je het over de factoren hebben, vaak vraag je van hoe kom je dan bij mij? Ja, want we waren in dat theater en daar zagen we je. Ik zeg, ja, maar weet wel, daar zaten jullie om een rijtje. Daar hebben jullie een kaartje gekocht om mij te zien. Alles wat klopt voor optreden, cabaret of comedy is daar aanwezig. En nu ben ik de verrassing op jullie feestavond, waarbij je eigenlijk tegen mensen zegt, je moet in maar half uur je mond houden terwijl je gezellig aan het kletsen bent. En als ik dat dan vertel, zeg ik ineens, dus zet mij maar wel in de aankondiging. En ga als directeur van het bedrijf mij maar wel even aankondigen. Want dan, ik heb wel eens gehad dat ik dan bij een optreden, dan ging er wat van het personeel echt heel vervelend doen. Dat ik op een gegeven moment, ik denk, ik kan ze keihard aanpakken. Ik kan ook gewoon zeggen, dit is eigenlijk wel heel erg. Jullie krijgen deze avond aangeboden, dat kost jullie niks. Jullie werkgever hoeft dit niet te doen. En ik word ingehuurd, vind er niks aan, ga naar buiten een sigaretje roken. Maar jullie baas betaalt best wel veel geld om jullie te vermaken. En dan gaan jullie met z'n zessen het voor al jullie collega's verpesten. Ik vind het ook disrespectvol naar je baas. En dat ik dan denk, die hebben echt een kut maandag nu. Zonder te vloeken en heel netjes te blijven.
Ja, wauw, en hoe reageert een zaal erop?
Ja, meestal gaan ze dan toch klam. Of meestal is het gewoon...
Heb je vaak gehad dat je dus als verrassing moest spelen op zo'n show? Dat je nu expliciet ook zegt, doe maar niet als verrassing?
Ja, dat is wel nu steeds minder. Soms kan het niet anders. Soms hebben ze echt een bepaald element dat ze dat gewoon echt als... Maar dan is het wel vaak, kijk, 5 jaar geleden werd ik toch vaak nog geboekt als comedian. En ik doe bijna geen bedrijfsoptredens buiten de regio, omdat het... als je er daar 3 van in de week zou moeten doen, word je er niet gelukkig van, want dat is niet de reden waarom we dit vak zijn gaan doen.
Nee.
Dus, en in de regio word ik gevraagd omdat ik Thijs Kemprink ben. Dus ze boeken het ook omdat ze mij al ergens gezien hebben. En dat heeft wel een voordeel. Dus dan zeg ik vaak van, zeg dat er maar wel gewoon bij. Dan weten mensen in ieder geval wat ze kunnen verwachten. En dan hebben we dat al vast gehad.
Dan kunnen ze van tevoren naar buiten lopen.
Ja, maar ja, liever dat dan. Ik vind dat nooit erg hoor. Hetzelfde als mensen in theater die zuchten tijdens een optreden. Of heel duidelijk willen laten merken dat ze het niks vinden. Dat je gewoon zegt, ga dan gewoon weg. Ik bedoel... Het is niet erg hoor. Ik bedoel, je doet mij niet pijn dat je wegloopt, dat je er gaat zitten. Ergen is veel erger voor iedereen.
Ja. Heb je dat gehad? Dat mensen dat echt zo overduidelijk zitten te zuchten en te steunen dat ze er niks aan vinden?
Ja, niet. Ik ben gelukkig niet zo heel vaak. Ik ben natuurlijk ook niet de uitgesproken jongen die hele dat soort reacties uitlokt of zo. Dat mensen het heel erg willen merken. Maar ja, ik heb wel zo gehad.
Nee, maar je kan hebben dat het net iemand zijn smaak gewoon niet is.
Ja, of dat mensen gewoon toch ook wel... zichzelf een soort van... Ik weet niet of het een soort intelligentie is. Ik zat dit te bedenken vanmorgen nog. Toen dacht ik van, dat is misschien wel leuk om te zeggen. Je hebt dat, elke comedian, jij kent dat. Maar elke comedian kent dat. Dat je op een podium staat. In een kroegie, in een stad. Of dat nou georganiseerd vaak wel comedy. En daar is ook dat vrijgezellenfeest. Iedereen kent ze. Ja. Maar vaak haalt een comedian dat aan. Die zegt, och, en dan sta je daar. En die mensen zijn er om te zuimen. Die zijn er niet eens voor de comedy. En dat soort dingen. Maar ik denk nog altijd dan. Die jongens hebben dat vrijgezellenfeest. Ze hebben dat kaartje gekocht. Ja, is diegene in dat pingwingpak dronken. Dat hoort ook. Het is een vrijgezellenfeest. Die jongens hebben vaak geen eens iets kwaads. Die hebben gewoon een gigantische dag. En horen daar eigenlijk helemaal geen comedy meer te moeten doen na 10 bier. Dat moet je of eerder doen of... Maar dat kan ik me nog steeds in vinden. En dan kan je nog steeds met die jongens een paar kutgrap maken. En vaak als je gewoon nog eerlijk zegt van... Hé jongens, er zijn hier ook mensen die hem niet jullie vrijgezellenfeest. En dan is het vaak kun je nog wel vrij aardig in het sfeertje. Ik vind het veel erger dat je dan bij een of andere partij komt optreden. Ik heb het gehad voor advocaten. En dan en van tevoren heb je een paar hele leuke mensen gesproken. Die ook in dat vak. En maak er maar wat grappen over. En dan willen laten zien hoe intelligent ze zijn. En dan ook dingen gaan doen. Dat soort bekakte, misplaatste arrogantie tijdens een optreden. Dat vind ik echt vele malen erger dan die dronken vrijgezel, hoor.
Maar nu maak je denk ik ook het verschil. En dat is wel van groot belang, vind ik. Bijvoorbeeld met een vrijgezellenfeest, wat een storend element is, maar die geen kwaad in de zin hebben. Weet je, ze zijn storend omdat ze gewoon met 10 man zijn en ze hebben gedronken. Maar ze hebben wel zin in een leuke avond. Jawel, daar kan je mee werken. Maar met zo'n groep advocaten die dan denkt, oh, maar wij gaan wel even laten zien.
Ik heb het gehad dat we hier bij een hotel in de regio en de organisatie die het georganiseerd had, die moesten, ze zijn aandeelhouders in het hele land. En ze waren dus nu in Twente, dus het hele weekend, moest bestaan uit dingen die Twents waren. Dus Twentse gebruiken, Twentse eten, alles Twents. Ja. En dus ook een Twentse comedian, waardoor ik daar was gevraagd. En dat vind ik dan hartstikke leuk. Dus toen zei ze van, kun je dan dingen die hier in Twente normaal zijn en dat soort dingen. Nou, ik kon eigenlijk alles opnoemen wat zij deden, dat doen wij niet bij ons. Dat had te maken met respect en fatsoen. Ik kwam aanrijden op de parkeerplaats. Ik zag de auto's van die gasten. Ik denk, ik moet de straat verkopen hier aan huizen. En dan kan ik een van die auto's kopen. En dan kun je zeggen van, goh, Thijsje, maar je moet nooit vooraf al een mening of een standpunt innemen. Dus dat deed ik dan ook maar niet. Maar het bleek toch wel tegelijk te zijn. Maar van de 100 man die er zaten, waren de 20 die het leuk vonden. En 80 die vooraf al ook aan een ronde tafel gewoon verder ging praten met elkaar. Ik dacht echt van, Jezus, als je dan niks aanvindt, loop je weg. Maar iemand van jouw kaliber, wat normaal gesproken werkt met misschien wel 500 mensen onder zich, daar kun je toch van verwachten dat je dan in ieder geval die 20 minuten dat ik daar speel nog netjes stil blijft, ook al vind je het niet zo leuk. Blijf dan ook gewoon stil.
Ja.
Dat vind ik veel erger.
Valt in de praktijk vies tegen.
Ja. Ja, maar dan doe mee. Maar dat kroegje waar alles net niet klopt. Waarbij Willem ook aan de bar zit en die weet niet eens wat comedy is. Dat vind ik toch, dan ga ik toch liever met een glimlach nog weg. Dan denk ik, ja.
Ja, nee, ja, maar dat is ook vaak. Dat zijn de mensen die er wel zin in hebben. Of dan een deel heeft er dan zin in. Dat is een stuk beter te doen dan een bedrijf. Zeker als er veel geld in het spel is.
Mm. Ach ja.
Ja, wat doe jij nu nog veel echt comedy shows, zeg maar? Of echt vooral theateroptredens?
Meest theater nu, ja. En de comedy doe ik. Ik doe nog wel gewoon comedy. En vooral als in aanloop naar mijn eerste try-outs probeer ik wel echt wel veel comedy te doen. En ook wel tussendoor. Want ik vind nog steeds het. Het afspreken met een paar jongens, of afspreken, maar ergens komen en weten dat je met z'n vieren een leuke avond gaat maken, of drie, of met meerdere comedians. En dat vind ik nog steeds hartstikke leuk. En het werkt gewoon wat voor bedrijfsoptreden en alles. Kijk, soms, als je artiest bent en je speelt ook nog gitaar en zo, dan kan je nog zeggen van, goh, als het publiek toch niet oplet, pak ik gitaar, ga ik wel een liedje doen. Dat kan met comedy niet, dus de meest puurste vorm, je microfoon, daar moet je toch echt mee doen. Maar het is ook wel de vorm die je alertheid en de snelheid er wel inhoudt. Dus ik wil het ook wel altijd eigenlijk wel blijven gebruiken. En vooral als je nog richting bedrijfsoptredens dingen doet.
Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer. En daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard, 25 mei in de Wiese in Schalkwijk en 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektrapodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Zijn er dingen die je bijvoorbeeld nu inzet bij een bedrijfsoptreden om wel mensen bij de les te houden of aandacht te krijgen, waarvan je zegt, ja, dat heb ik echt gewoon ontwikkeld in juist eerste jaren vooral comedy doen, of dus een tour door het land heen?
Maar wat ik zelfs, ja, een trucje in, dat is niet om jezelf in te dekken, want dat vind ik altijd, dat is ook wel lastig. Maar wat ik wel vaak doe is, Ik had laatst een optreden, ook voor de zorg nog, voordat de hele corona-shizzle er was. En er waren, voor mij waren het 250 huisartsen. En of dat er dan 250 huisartsen zijn, of welk ander beroep dan ook, is in het begin al aangegeven van, weet je hoe eng dit is eigenlijk? Omdat ik normaal in theater sta, waar mensen een kaartje betalen om naar mij te komen kijken. En nu ben ik onderdeel van jullie dag. Jullie hebben de hele dag naar iemand moeten luisteren, omdat het in jullie vakgebied was. En ik moet nou leuk afsluiten, terwijl misschien vinden jullie mij wel niet leuk. En op een of andere manier maak ik er dan een grap op in het vak waarin ze werken. Dan heb je toch al gauw de eerste 3 minuten gewonnen, waardoor mensen toch denken, nou laat eens zien wat je kunt. En dan gooi ik er zoveel energie in dat ik denk van, nou moet ik echt 3 echt lekkere grap met hem. En als ik dan de aandacht maar heb, dan heb ik ook wel dat ze denken van, nou ja, je hebt ons laten zien dat je wel leuk bent, ga maar verder. Dus dat is wel een beetje de tactiek waarbij ik dat doe.
Ja, heb je ook wel eens gehad dat je dat doet en dat het alsnog na 3 minuten geen aandacht is? Ik vind het heel leuk als het goed gaat, maar daar is deze podcast
niet voor. Nee, dat snap ik. Nee, ik heb, maar toch is het wel... Ik denk dat hoe uitgesprokener je bent, hoe mooier een avond, of nee, dat klinkt een beetje gek, maar hoe slechter het ook kan gaan. Als je een hele bepaalde stijl hebt en mensen vinden die leuk, kun je ook heel hard afgaan. Maar als, kijk, daarmee is voor sommige comedians is dat juist, dat heeft heel hard werken in het begin gekost, maar zijn ze nu zo populair omdat ze gewoon ook alles zeggen wat ze denken. En vaak is... Dat is leuk aan ons vak. Ze hebben er van tevoren wel over nagedacht wat ze gaan vertellen. Dus ze staan niet zomaar in wat onzin. Ja. En ik denk alleen dat hoe meer je op iets uitspreekt, hoe harder je ook op je bek gaat bij sommige mensen. En mijn stijl en toon is vaak ertussenin. En dan hebben we ook heel veel mensen die dat dan niet mooi vinden, maar niet vaak denken van, oh, dan ga ik er wat van zingen, omdat die iets doet wat ik niet... Ik ben geen harde gast op het podium. Of grof of dat soort dingen. Dus dat kreeg ik ook vaak niet terug. Wat ik wel leuk vind, dat is echt wel een dingetje. Toen ik dacht van, als we het dan gaan hebben over wat is het meest beroerde wat je ooit hebt gehad. Ja, dan moet je toch horen toch, of niet?
Ja.
En zijn er misschien meer dan maar één. En het is wel een beetje een lang verhaal. Ik vind, ik kan het niet zo heel... Nee, het...
Dat mag.
Er zit namelijk een introductie voor. Ik was een keertje, toen was het ergens in de zomer, en toen kreeg ik telefoon van een vrouw. Die had een nummer via iemand uit ons dorp. En die vrouw, die belde mij op. En die vertelde dat hij van een of andere rijvereniging was met paarden en koetsen en zo. En die hadden een rondrit op de vrijdagavond. En dit was zeg maar vrijdagochtend, hè, dat ze mij belde. En op vrijdagavond, alleen het werd heel slecht weer. Dus hadden ze de rondrit afgeblazen. En toen hadden ze in de plaatselijke horeca een feestje. En daar wilden ze er nog iets bij hebben. En ik zo, ja. En ik had al 3 keer er tussendoor gewild om te zeggen van, maar dat is vanavond. Ja, maar ik heb vanavond gewoon optreden, dus ik kan niet. Ik denk, dan is het einde gesprek. Maar ze ging gewoon zo door. Nou, en nou willen we graag dat jij komt, verkleed als clown. Maar dan met een masker en dan ben je eerst mystery guest. En als je dan klaar bent, mensen hebben geraden dat jij bent, mag jij je trucjes gaan doen. Toen was ik...
Wat?
Toen zei ik zo, ik zeg maar... ik ben een cabaretier, een comedian. Ik doe geen trucjes. Ik maak grapjes. Ja, of wat je ook doet. Hij maar wat doet. En toen zei ik zo maar... Maar goed, ik zeg, maar maakt ook verder niet uit, want ik heb vanavond gewoon een optreden en ik kan niet. Waardoor ze direct zei, oh, ben je nu al uit de blouse groeit? Wat in Twents betekent, ben je naast je schoenen gaan lopen, dat je het optreden afwijst. Toen zat ik op het punt dat ik zei, van, voor mij kunnen wij beter gaan ophangen, want anders ga ik dingen tegen u zeggen die ik niet wil zeggen. Zeg maar, iemand...
Wel netjes dat je u zegt.
Maar ik zei wel erbij dat u mij gewoon opbelt op mijn gewone nummer zo. Terwijl ik eigenlijk geboekt word via een boekingsbureau. En dat ik vind dat ik maar gewoon moet langskomen. Ik daar op die dag zelf al een optreden heb waar u dan verbaasd over bent. Terwijl ik daar wel snap van, u kent me helemaal niet, want ik denk dat ik trucjes kom doen. Maar en me dan van arrogantie gaat betegen, vind ik niet zo netjes. Dus bel me eigenlijk ook maar nooit weer. En toen heb ik opgehangen. Diezelfde vrouw wat daarvoor belde, kwam het seizoen erop in ieder geval. Maar zeg maar een half jaar later kwam ze gewoon eens kijken wat ik deed. En dat was in de locatie. Ben je ooit in Rossum geweest? Als je bij ons, want daar heeft Peter ook nog wel veel geboekt. Eveloos, een heel oud gebouwtje met een hele brede zaal.
Oh, super gaaf locatie. Ja, heel gaaf. Gekke plek. Wel zo'n plek dat je de laatste 10 minuten met groot licht aan moet rijden. Dat je denkt, waar ga ik heen? Maar fantastisch leuke plek. Hele leuke show was dat.
Nou, en daar hebben ze dan zo'n... Ja, dat ken je wel. Daar is eigenlijk de setting ook comedy. Een podium en mensen zitten al vanaf de zijkant helemaal om je heen. En daar doe ik altijd try-outs. Of deed ik altijd, want er wordt nou niet meer geprogrammeerd. Maar deed ik een try-out van mijn show, ik denk 2-3 jaar geleden. En zij zaten dus achter in de zaal. Nou ja, het feit dat jij nu al vooraf zei... je met een groot licht moet je aanzetten om de locatie te vinden. Weet jij ook dat tijdens de show, als het echt donker wordt... heb jij 2 lampen in je smoel. En voor de rest is het donker. Je weet, in het begin zie je nog mensen, maar dan zie je ook niks meer.
Ja, nee, het zijn haast van die oude jaren 30 theater.
Ja.
Schijnwerpen, zo'n enorm dikke straallicht. Ja.
Ik deed mijn show en de try-out liep lekker. Dus een hele leuke respons en dat was leuk. Maar er waren dus 2 vrouwen achterin die elke keer lachten wanneer er niet gelachen moest worden. En zelfs wanneer ik het ging ook over stukjes over het... ik heb een heel stuk over de kliniek waar we heen moeten. Omdat mijn vrouw niet zwanger kan worden, heb ik daar een stuk over terug. Waarbij ook mensen echt de aandacht hadden, ging zij gewoon lachen en giechelen door. En ik merkte echt dat iedereen het echt zat begon te worden. Tot ze op een gegeven moment op een bepaald punt, ik maakte een grap, de zaal lachte. En toen was toen de lach weg was en ik verder wil, kwam er een keiharde lach vanuit hun met z'n tweeën. Waarbij iedereen weer wist, dat komt niet van ons. Toen dacht ik van, jezus joh, als je zo lang moet nalachen om grap, weet je, is dat misschien een fles zuurstof of zo, dat je een beetje bij kunt komen ook. En ineens was iedereen stil. En ik wist gewoon, ik was dikke uur bezig. Ik denk, hè? Ik ben niet hard, ik vloek niet, ik ben niet grof. Ik heb het publiek achter mij staan. Iedereen ergert zich aan deze mensen. Maar ik ga verder. En het publiek eerst nog weer van, net zo van, ik kon niet maken. Dus ik moest weer een beetje bouwen, 10 minuutjes. Toen had ik ze mee, show klaar, eigenlijk wel een goed gevoel. Ik wist ook dat stukje wat niet zo lekker liep, kwam door die opmerking. Maar wat is dat, joh? En ik kwam na de tijd in zo'n heel klein kamertje omkleden. En ik denk, ga wel een biertje nog doen. En dan kwam mijn technicus bij me. Ik zei, maar wat was dit nou? Die vrouw waar je dat ding zei, ja. Die heeft COPD, die zit aan zuurstof. Dus die liep echt met zo'n fles naar binnen. Heb ik allemaal niet gezien, want ik ben niet opgekomen. Die had echt COPD. Die zat al met zo'n slang in de neus.
Oh, wow.
Ik kon dat echt niet weten ook. dus ik dacht, ja, ik ga nou gauw de zaal in kijken of het er nog is. En niet eens om excuses aan te bieden overigens, want ik was ook echt boos op hun. En toen kwam ik bij het publiek en toen kwam het publiek ook wel. En die zei van, ja, daarvoor werd het een beetje ongemakkelijk voor ons. Terwijl we waren het eigenlijk wel met je eens. En het leuke kwam nog dat een dag later had ik een dingetje op Facebook gezet over die try-out. En toen ging zij reageren daarop. Dus zij ging mij publiekelijk terechtwijzen op hetgeen dat ze COPD had en dat ik het over zuurstof had gehad. En toen heb ik een verhaaltje bijgemaakt wat er gebeurd was. En je wilt niet weten hoeveel bijval ik kreeg van technici, van theatermakers, van andere comedians. Die haar eerst eigenlijk gewoon ging afblaffen om te zeggen van, hey, jij moet gewoon je bek houden tijdens een show. En zelfs Wouter Manuel van André Manuel, de broer, die is ook de technicus, die ging het haar uitleggen dat door het licht, waar we het net over hadden, ik haar ook helemaal niet heb kunnen zien zitten. Maar ze ging daar nog op door, totdat haar dochter mij via Messenger een berichtje stuurde en die zei van, Thijs, ik was daar met mijn moeder en we hadden een avondje uit. En ja, dat had leuk moeten zijn. En inderdaad, we waren niet zo bezig met de show, maar we waren het wel heel gezellig. En dat mijn moeder dat nou met Facebook en dan wordt ze helemaal afgemaakt. En misschien weet zij ook niet beter. Waarop ik alleen maar reageerde, zou je misschien ook tegen je moeder beter kunnen zijn, niet meer doen? En toen was het stil. En eigenlijk heb ik er nooit wat van weer gehoord daarna. Maar dat was wel het meest rare wat ik... dat was wel raar, want ik...
Maar... Was die vrouw met COPD, was dat nou de vrouw die jou dus een jaar eerder belde met...
Ja.
Dat was zij ook echt gewoon zelf.
Ja, joh. Dit zou een heel groot verhaal zijn, maar het is echt... Dit bedenk je niet, maar het is echt zo.
Ik moet heel erg denken aan Micha Wertheim. Die heeft natuurlijk ooit hele ophef gehad. omdat er een vrouw met een rolstoel in de zaal zat. En die had een elektrische rolstoel. En die had dus een display daarop zitten met lampjes of met licht. En hij dacht dat het iets met een mobieltje was of zo. Hij had er ook opmerkingen over gemaakt. En hij had dus gewoon oprecht niet gezien dat die vrouw in een rolstoel zat en dat daar het licht van was. De theaterdirectrice die had ook direct van dat kan niet en schande tot ze later hoorde wat er aan de hand was geweest. Want die was ook zelf niet bij de avond geweest.
Was het niet
geweest?
Zo dat is dit niet het faaltje ook dat hij daar dan niet meer mocht optreden, waardoor andere cabaretiers hebben gezegd, dan gaan wij er ook niet meer naartoe? Of was het? Volgens mij is dat toch gebeurd. Volgens mij mocht hij daar dan niet komen. Tot andere cabaretiers hoorden wat het verhaal was. En gewoon gezegd hebben van ja, maar dat weet je op het podium niet. En bedoel, als je, of nou Micha Wertheim is of iemand anders. Weet dat, ja, met alle respect, maar Micha is ook nog gewoon een fucking intelligente jongen. Die grappen maakt van een kaliber waarbij die echt niet iemand in een rolstoel gaat afmaken. Want dat is zo gemakkelijk. Nee, en dat zou met dit ook zijn.
Zo moet je het afzijken.
Vaak iemand blijft hangen in een lach. Dat je gewoon zegt, kan er even een flesje zuurstof die kant op? Ja. Dat is gewoon zo'n...
Nee, maar precies. Helemaal. Ik ken jou en ik ken jouw stijl. Het is ook niet destijds camperings om iemand daarop...
Dat vind ik te makkelijk. Dat te vind pakken ik niet leuk,
en af te gaan maken. Helemaal niet, ja.
Ik vond het vooral pijnlijk worden voor haar toen ze mij daar de dag later ook nog publiekelijk op wilde pakken. En dan ga je er heel rustig uitleggen wat ze allemaal gedaan heeft die avond. Ook mensen die het publiek wat erbij was, ging daar ook op reageren. Van, u was denigrerend naar de artiest en naar ons. En u was alleen maar dit en ook nog in de u. Hè, en u doet dit en u doet dat. En dan ga je nou de artiest aanvallen. Ik wil, ga alsjeblieft nooit meer naar het theater. Wel, zo ging mensen dat allemaal zeggen. En ik dacht alleen, ik vond het zielig voor die vrouw. Ja.
Oh. Heb je de andere kant op ook wel eens shows gehad waarbij je wegreed en dacht, ik vond dit zielig voor mezelf? Dat je zelf het gewoon een hele zware hebt of dat je het wel op jezelf betrekt. Niet per se dat je iemand in het publiek hebt aangevallen, maar dat je weggaat en denkt, oh, dit heb ik echt gewoon helemaal verkeerd gedaan.
Ja, nee, ja, ik kan niet een specifiek voorbeeld. Ik merk wel dat toen ik in het begin en nog echt nul ervaring daarmee had, dat ik af en toe in het begin direct wanneer iemand wat zei of wat te snel in de aanval wou en te snel iemand met een woord of zo ging om te laten zien wie de baas was. Terwijl je later leert van, goh, mensen doen dat ook omdat ze het denken daarmee bij te dragen aan de avond en probeer eerst met een leuke waarschuwing, waardoor mensen, weet je, krijg je ook je publiek achter je en probeer dat. Maar ik heb niet echt dat ik... Ik heb wel eens een aan die misliep of een aan waarbij ik het kwijt was of zo in de try-out periode. Of een avond dat het gewoon echt niet loopt en dat je na de tijd echt denkt van, jezus man, wat heb ik daar verkeerd gedaan? Maar ik probeer toch eigenlijk altijd alles wel op mezelf te betrekken. Ik ga niet snel zeggen, de zaal was niet goed of het publiek was stug of het geluid was weer... Als het geluid niet goed is, zou je dat van tevoren moeten merken. Moet je niet na de tijd lopen klagen. En zo is het eigenlijk met alle elementen, ja.
Ja.
Maar je doet het vooral in het begin, omdat je onwetendheid hebt, ga je gewoon maar overal ja tegen zeggen. Ja, nee, maar kijk, ik keek toch terug, jullie aan het laatst, dat je het ook niet over dat van dictator van de comedy van Hans. Iedereen kent hem. Ja, ik heb maar twee avonden voor die man gespeeld. Toen heb ik gewoon gezegd, ga echt daar niet meer doen. Sommige jongens hebben er 30 shows voor gedaan. En ik zal niet zeggen of je het wel of niet moet doen. Maar ik had net twee avonden bij twee totaal verschillende locaties. Door hem aangekondigd. Waarmee hij mij al zo fouten neerzet als die boer. En dat soort dingen. En dat vind ik helemaal niet erg als je dat... Maar je bent ook nog de MC en dat soort dingen. En daar heb ik twee avonden met zoveel achterstand al beginnen aan een optreden. Waarbij je inderdaad, ik kom wel uit Twente, maar dan heb ik 2,5 uur gereden om 75 euro op te halen. En mezelf gewoon 15 uur finaal verschut moet zetten. Omdat er niks, maar dan ook niks klopt. Dat ik echt dacht van, nee, dit is voor mij geen comedy. En als ik er aan terugdenk, moet ik erom lachen. Nee, vooral als ik de verhaal terugzie, toen ik die doken terug, dat je, ja, zo is het echt. Maar, dit is meneer...
Wat, weet je nog van een van die twee shows... Hoe de show eruit zag of wat voor locatie het was. Want ik bedoel, Hans was daar inderdaad ook vaak zelf de MC.
Ook, ja.
Om dan geld uit te sparen voor een echte MC. En kondigde iedereen vaak ook aan met hele debiele rijmpjes,
ja,
volgens mij.
Ook, ja.
Dat soort dingen.
Oh, ik weet niet meer wat hij...
Maar was dit een café of was het een jongerencentrum?
Nee, dit was wel een soort van... het was niet eens een kroegje. Het was ook geen groot jongerencentrum. Het was wel een soort kroegbuurthuisachtig iets. Dus het had wel iets van een bar met een klein podiumpje waar je tussendoor moest lopen. Waar je ook gewoon als comedian... Kijk, heel veel comedians kennen dat. Dat je gewoon in de kleding waar je aankomt ook zo doorloopt op het podium. Ik doe dat gewoon niet. Ik vind, al is het alleen maar mijn shirtje, een andere blouse. Maar ik moet in die transformatie hebben. Dat ik denk van, en nu ben ik die jongen die van af naast het podium daarop gaat. Want daarvoor ben ik deze avond hier. En dat je daar niet eens, nog niet eens een kast hebt om je om te kleden. En dat is gewoon zeggen, waar moet ik dan ook? Dan doe je toch hier. Ik zei, ja, maar dan ga ik me maar ook niet omkleden, weet je niet? Ik bedoel, er zitten gewoon mensen hier aan de bar. Daar ga ik dan niet naast staan. Nou, ik kom zo voor jullie. Ik doe in mijn blouse uit, hoor, dat je niet schrikt. Dus ik... Nee, en met de aankondiging, ja, ik weet, mijn rijmpje weet ik niet meer, maar die maakte ook zoiets boers en slechts en iets met koeien, dat ik echt dacht van, ja, vent, weet je, als iemand in het publiek nou een opmerking maakt, maar als je dat als MC al doet, ja, nog een...
Ja, dan begin je inderdaad al met 1-0 achterstand.
Ja.
Daardoor. Wat heb je wel eens ook gehad dat het clashte, zeg maar, tussen jou en publiek? Omdat jij uit het oosten komt en het publiek niet?
Nee, niet zozeer. Ik heb wel één keer gehad dat ik een beetje verkeerd was weggezet in een line-up, waardoor ik moest openen. En toen zat na de tijd nog... Ik weet niet wie nog meer. En ik weet dat het met Bram van der Velde was. Want die kwam na de tijd bij mij. En die zei van, dit is heel slecht gedaan. Want ze hadden je niet moeten laten open. Het was gewoon een hele lastige zaal. Die gewoon eerst... hij zegt, die had eerst een paar tikken op de bek moeten hebben. Van iemand die daar staat. En zegt van, hier ben ik. Nu sta ik daar niet door dit te zeggen, hier ben ik, maar zo sta je wel. Je hebt zelfvertrouwen, je hebt de rust, je laat je niet meer. Maar toen niet, toen was ik echt onzeker. En toen werd ik wel echt met opmerking dat ik op een gegeven moment echt niet meer wist wat ik aan het doen was. Dan probeer ik die grap nog wel en probeer ik die. En dat werd alleen maar minder. Terwijl als je dan gewoon zegt, jongens, dit wordt het niet, is ook goed. Hey? Jullie zijn net zo lief, ik ook nog een beetje, dankjewel en ik hoop ooit, tot ziens. Nee, maar dat deed niet, omdat je nog onervaren was. Dus dat heb ik toen wel eens gehad, ja.
Ja, ja. Wat is er iets wat je bij is gebleven van de afgelopen jaren, wat je naar je hoofd hebt gekregen, dat je dacht, wat krijg ik nou weer naar mijn kop geslingerd? Of gewoon een rare hekel misschien?
Mijn vorige première, Onzaal, was er, dus niet bij deze show... Ik zeg het zelfs nog verkeerd. Bij mijn huidige show en die daarvoor heb ik geen pauze. Dan doe ik gewoon aan één stuk mijn verhaal. Maar daarvoor had ik een changement erin zitten. Waarbij voor de pauze vertelde ik dat ik de barbecue voor mijn buren ging organiseren. En na de pauze was de barbecue geweest. En die pauze was geweest. En voor de pauze zat een vrouw, zo voor mij helemaal links. Dus rechts bij de en die zat echt constant met de mobiel. En dat zie je gewoon heel goed. En iemand mag van mij best wel een keer, als ik iemand zie met een mobiel, die een keer iets checkt of de WhatsApp of zo, misschien heeft die oppas. Als het ding op stil staat en iemand checkt dat, omdat diegene daar... Maar als iemand daar heel lang mee zit, zie je ook weer dat er gewoon heel veel mensen omheen zich daar druk om maken. Nou, op een gegeven moment denk je zelfs, je ziet gewoon dat vingertje dit doen, zodat dat swipe, zeg, of dat scrollen, dat je gewoon denkt van, nou, je bent nu of Facebook aan het kijken of Twitter, of maar in ieder geval iets waar je gewoon al heel lang op kijkt, dus je hebt de interesse niet. Nou, dan is pauze geweest. Dan denk je na de pauze, als je niet leuk vindt, kom je gewoon niet terug. Zat ze er weer, maar nog hetzelfde doen. En dus verder ging de show wel goed, maar ik merkte dat die flank dat niet zo leuk vond. Ik dacht, maar je gaat mijn fucking première niet verpesten, jij. Dus ik zei op een gegeven moment tegen die vrouw, zeg ik van, als je het niet leuk vindt, zou je dan weg willen gaan? Het keek me, hoezo? Je zit eigenlijk al, ik bedoel, we zijn 50 minuten en 10, dus zeg maar een uur bezig. Je bent alleen maar bezig op de mobiel. Oh nee, maar dat is, ik zeg op zich niet zo erg, maar ja, nee, maar check alleen maar even voor de oppassen. Nee, je checkt niet, want je bent gewoon alleen maar met dat ding, weet je. Ik zie je gewoon gaan. En ging ze een beetje zo in van, ja, maar ik mag dit gewoon. Ik zeg, gaat ook niet om mij. Ik zeg, maar weet één ding, ik zeg, die mensen om u heen vinden dit ook niet leuk. Die hebben namelijk een kaartje gekocht voor deze show. Ik zeg dan nog niet eens mij, want dan net van, ze hebben een kaartje gekocht voor mij. Ik probeer zelfs dat nog in. Ze hebben een kaartje gekocht voor deze voorstelling en niet voor u. Dus, en u verstoort dit nu. Dus het is niet zo lief van u. En mensen gingen klappen. En toen ging ze na de tijd. Ik denk, dat is wel klaar. Dus ik ga verder. Maar ze had dat ding nog. Ik zeg, maar nou, kom op man. Ik zeg, ik heb het toch gezegd nu. Ik zeg, en het ligt helemaal op. Ik moet ook de hele tijd naar uw gezicht kijken. En als je nou in de pauze zo lief was geweest om wat make-up op te doen. Maar zelfs dat nog niet. En toen werd ik, want ik werd gewoon chagrijnig. Maar het kwam het ergste nog. Echt, iedereen ging gewoon heel hard klappen. Want ze waren echt helemaal zat van haar. Toen is de mobiel weggedaan. Ze is dus niet weggelopen. Ik was klaar. Ik had de première klaar. Ik sta mooi met wat mensen te kletsen. Het is mooi druk. Ik kan nog een bandje geregeld. Gezellig. En ik kom aan de bar om mijn eerste biertje te halen. En daar zit zij. En er zit een man naast. En ik was wel blij met die man. Omdat die man iets vertelde wat ik dacht. Maar niet wilde vertellen. Want ik kwam er aanlopen. Zegt ze, ja, ik was daar met die mobiel. Oké. Ja. Was dat nou nodig om mij zo neer te zetten? Als lelijk. Dus ik ging eerst uitleggen. Zeg maar... u bent degene die de show verstoort, dus de kosten van u moet ik hem dan ook weer redden. Dus ik zeg, dit is niet persoonlijk, want ik ken u verder niet, hè. Dus het is niet dat ik u niet mag of zo. Ik zeg, maar maar ik had die mobiel wel in de hand, want ik heb een vriendin en die ligt op sterven. En ik wil daar gewoon checken of het goed was. En ik wil alles nog uitleggen, zo van, maar dan ben je geen uur aan het checken. En toen maar de man naast mij direct zei van, oh, dus uw vriendin ligt op sterven. En u dacht, ik ga een gezellig avondje uit. En toen heb ik mijn biertje gepakt, heb ik omgedraaid en gedacht, ik ga me niet meer mengen in dit gesprek. Dat is echt, joh. Maar dat je dat ook gewoon gebruikt en zegt, wetende dat dat het niet kan zijn. Want als dat zo is, dan check je je mobiel in en dan denk je, of ik moet weg of ik moet niet. Maar gewoon met dat aan, en dat vond ik echt wel heel erg...
Ja, en toch hoor ik dit soort verhalen wel vaker. Maar ook dat je denkt... Ja, ik snap dat je dat voor een volle theaterzaal misschien ook niet zo bot wil zeggen. Maar het zijn wel vaak dingen, die, als het echt zo is, dat je denkt... Ja, maar als je dat nou gewoon zegt, dan snap ik het.
Of zo. Ja, nou ja, zeker. Als iemand...
Dan stoort het nog steeds de show. Maar
als iemand in het publiek zit... Kijk, ik vind ook als iemand er binnenkomt... En dat is het voordeel van wel in theater. Als iemand met een rolstoel komt, die heeft bijvoorbeeld... dat hij elke 30 minuten een of ander dingetje moet doen... En dan zegt theater dat. En dan zeggen ze dat van tevoren. Van, ja. Stoor je er niet aan, dit. En dan zeg ik, van mag ik het dan wel, als ik opkom, even benoemen... dat ook de zaal zich er niet aan stoort... en dat we niet straks gaan lachen om iemand. Zeker. En dan komt hij vaak. Je mag er zelfs wel een kutgrap over maken. Hij wil, nou, dat wil ik nog niet. Maar dan komt dat geluidje. En dan moet je alweer zeer op... Maar dan zie je al dat iemand in de rol er zelf ook lol om heeft... En dat eigenlijk iedereen in de zaal zei, ja, zo doe maar eenmaal. Maar ik zei, Jezus, man. Ik zeg, hoe lang zit je dan in zo'n rolstoel? En dan zeg je, ja, 19 jaar. Heb je in 19 jaar geen ander geluidje kunnen bedenken voor de actie die dit ding moet maken? En dan krijg je gewoon... Maar dan heeft voor iedereen is het leuk. Maar ja. Als nou in dat geval... Ik heb gehad. Ik schiet me nou echt dingen te binnen. Je moet maar in het begin heel veel eruit knippen, Bout, hè? Maar... Ik heb gehad dat een man met zijn mobiel zat en dat hij een paar keer had gekeken. En toen ging hij over en toen drukte hij hem weg. En toen zei ik zo, ik zei nou, de volgende keer dat hij weer overgaat, of je zet hem stil, je doet uit, maar als hij overgaat, pak ik op. En hij zo, ja, is goed. En toen ging een tijdje door en toen ging die mobiel weer. En ik pakte die mobiel op en ik neem aan en het was de zoon van die man. Dus ik zo, ik zeg ja, ik zeg met Thijs, ik ben de artiest. Dit is de tweede keer dat je me stoort, hè? Of je komt gewoon mee met je ouders naar de show. Of je blijft thuis. Wees dan blij dat ze er een keer niet zijn. Zet porno op, weet ik veel, doe wat. Ik was zo bezig. Terwijl de jongen tegen mij zegt... Nee, maar ik heb lekkage in de douche. Het water komt naar beneden lekken. Ik denk, oh fucking hell. Ik zeg, oké. Ik zeg, nee, dan ga ik je wel gewoon in je vader doen. Dus ik zo, ik zeg, dit is uw zoon. Ik zeg, maar je hebt lekkage in de douche en het water lekt naar beneden. Ik zou toch heel even, ach nee joh, zo'n kutgrapje. Ik ken dit nou wel. En hij is het ding weg. Toen moest ik hem echt over... Ik zeg, nee, ik maak geen grap. Dus die man dacht dat ik hem in de steek zat te zetten. Ik zeg echt, please, ik doe je kaartjes voor een andere show van mij. Ik kom gewoon maar een andere keer kijken. Ik zeg, maar je gaat echt nu de zaal uit en je gaat die jongen bellen, alsjeblieft. En toen ging hij weg, ik heb hem ook niet weer gezien. En die man die kwam echt inderdaad 2 of 3 maanden later bij een andere voorstelling had hij ook nog een dingetje, een bierpakketje meer voor het storen en zo. En ik zei, nee joh, het echt lekkage. Oh, zo, alsjeblieft, bel die jongen.
Oh, het is ook wel heel verleidelijk om dan gewoon niks te zeggen.
Ja. Daar ben ik niet. Nee, is niks aan de hand. Jongen, gaat lekker. Nee, ja. Zeker niet. Maar het zijn wel de dingen die je dan in een jaar meemaakt, waarvan je dan denkt van, oh.
Ja, oh wauw. Hey, het laatste wat ik zeker dacht, dat moet ik even ook aan jou vragen. Bas Beerke, die had het daar ook al over. Volgens mij Emiel ook. Die speelde allebei in ieder geval afgelopen jaar, maar ook wel vaker op de Zwarte Cross, waar jij volgens mij huiscomedian, huiscabaretier bent of was.
Nee, ja, ik doe elk jaar ook een show, maar ik doe ook de buitenpodium, ja. De aankondiging. Dus dit jaar gaat hij dan niet door, maar dit jaar zou mijn 11e jaar zijn achterin volgens als comedian ook. Ja.
Ja, te gek. Want die hadden het allebei. En ik ben heel benieuwd naar jouw ervaring op de Zwarte Cross over dus 11 jaar heen. Over de schaterbar, waar vooral bij Bas volgens mij 's middags allemaal mensen binnenkwamen, dat de enige plek was waar gewoon koude grolsbeugels te krijgen waren, in plaats van biertjes van de tap. Hoe zijn jouw ervaringen daar op de Zwarte Cross? Want zijn we het overigens wel over een te gek festival. Alleen de schaterbar op dag 3, waar iedereen koude beugels kan krijgen. Pittige ervaring.
Bij het grote verschil bij dit, en Bas weet dat wel, en Emiel uiteindelijk ook wel, want bij Emiel ging ook gewoon aan comedians zitten. Als ik daarbij was.
Inderdaad, de legendarische quote van Emiel schiet me nu inderdaad te binnen.
Dit is een gast die liep voorbij het podium waar ik stond te spelen. En die pakt me zo bij mijn ballen. Even. Echt vast ook. Dat je voelt, hè? Gewoon op weg van de bar terug naar het festivalterrein. En hij denkt, hey, die ballen hangen hoger dan de rest van de zaal. Die ga ik aanraken.
Nou, dat was bij mij wel het moment geweest om te zeggen, dit gaan we niet meer doen. Want wij zijn wel echt serieus. Kijk, bij de theaterprogrammering, wie er daar speelt, daar bemoei ik me verder niet zo heel veel mee. Tot of ik moet iemand zien waarvan ik zeg, dit is heel geschikt. Maar de Zwarte Cross heeft wel een eigen theaterweide. Ja. En theaterweide is echt groot. Je hebt een theatertent, je hebt een tipi en nog een universitent, waarbij professoren en zo van universiteit serieuze dingen. Want Gijs, mede-eigenaar van de Zwarte Cross, is heel erg geïnteresseerd in theater, maar ook in studies en zo en wetenschap. En de schaterbar was voorheen de baterbar. En dat was de plek waar je op harde muziek beugels kon drinken. En daar hebben ze met hun sponsor een afspraak dat er zo'n bar is waar die beugels verkrijgbaar zijn. En aangezien zij gingen denken à la Toomle, à la Comedy Café, dat wordt ook gewoon drank, gaan we dat hier doen bij comedy. Maar wat ze gewoon deden was dat de tent ook open bleef. Dus mensen kwamen gewoon binnen om een beugel te drinken en gingen we naar buiten zonder daar te denken, oh, dit is ook comedy.
Ja.
Dus het leuke van dat is wel, of het leuke, dat was niet leuk, maar ik was op de theaterweide en de plek naar die schaterbar was te ver. En ik heb 2 keer gekeken en 2 keer zag ik, ik zag de ene keer Wilco bezig en de 2e keer dat ik kwam kijken zag ik Tom bezig en je merkt wel, dat zijn wel de jongens die al zo lang spelen, die na de tijd ook direct zijn, dit gaan we echt nooit weer doen, maar we die daar wel met het publiek zo'n soort mengel moest je maken dat het leuk was, maar dat kan natuurlijk, dat mag gewoon niet gebeuren.
Nee, overigens, ik vraag het zeker niet als verantwoording of
nou, jawel, maar ik ben wel de jongens, ik was wel degene die al die jongens, of in ieder geval al die jongens, maar zeg maar 95% van de jongens had benaderd, of dan wel genoemd of gevraagd, of we kwamen met een lijstje van de jongens en ik heb met Wilco en met bijvoorbeeld Bram van der Velde daar, die daar spar ik ook mee voor mijn eigen shows en zo. En dus daar kom je een beetje op. Emiel doe ik vaker wat mee. Maar met Emiel hebben we ook een dubbel gedaan. Een beetje à la Bumping Mics hebben we bij de Zwarte Cross in de tent gedaan. Maar daar zit gewoon theaterpubliek. En voor dit jaar, dat is eigenlijk wel jammer, want die schaterbar krijgt een vervolg, maar is weg op de huidige plek tussen al die barretjes. Komt op de theaterweide, wordt comedyclub en wordt met shows geprogrammeerd. Dus je kan erin geen drank meer halen en het publiek is binnen en de deur gaat dicht. En als je dat op de theaterweide doet, dan heb je de leukste comedyclub in festivalland.
Plek.
Het is van binnen echt net een café, het ziet heel gaaf uit. Maar daar was alles mis wat maar mis kon gaan zo. Dat,
wat is jouw bijzonderste ervaring van 11 jaar Zwarte Cross?
Ja, en alles. En niet zozeer tijdens optreden. Mijn eerste optreden was op een vrijdagavond. Het was echt ruk. Het was echt dat mensen naar binnen en naar buiten gingen. De tweede was op een zondagmiddag. En dan zijn er gewoon al heel veel mensen, ook uit de regio, die zijn daar bij dat evenement. En dan staat er gewoon iemand van hun op podium. Dus had ik het vol. En tegenwoordig heb je soms dat er gewoon een file voor de tent staat aan mensen die toch wachten om bij je show te komen. Zijn en echt denken, ga iets anders doen. Ik sta gewoon het hele jaar door in theater. Ga je nou op dit festival binnen in een tent naar mij? Maar de sfeer is daar. Nou, echt elke comedian die in de tent heeft gestaan, ook al die jongens die one-liner shows hebben gedaan, die zullen dat zeggen dat de sfeer in de theatertent is heel erg mooi. En tuurlijk heb je gehad dat er mensen met heel veel drank op, maar dat is wel festival eigen. En je hebt, ik denk dat ik het leukste, en dat is niet gebeurd tijdens de show, maar daarna. Het was met André Manuel, die heeft altijd een dagcolumn. En die zit op een gegeven moment op de laatste dag op zondag. Dan ging de theaterweide, gaat dan om 7 uur dicht. En die zit je bij de hek waar je ook backstage kunt en zo. Zitten we nog echt met een blikje bier. En dan zit zijn broer bij. En of André komt net teruglopen of zijn broer. En die zegt daar, en die ziet in Vettel zo'n Unox kraampje waar je broodje Unox kunt krijgen. Mm. Maar als je ze bestelt, warmen ze ze nog op omdat het later wordt. Dus je hebt gewoon, ik weet niet hoeveel Unox, maar ja, dan wordt het wat minder. En komt een meisje met een jongen aan. Een jongen is echt dronk, maar wel vrolijk dronk. Dus met iedereen wil die praten en knuffelen. En met iedereen wil die, iedereen. En je ziet dat meisje echt denken van, yo, fucking hell, ik heb de hele dag Spa Rood gedronken om te rijden. Je gaat gewoon nu mee naar de auto of ik laat je hier dat. Tot je op een gegeven moment die Unox kraam ziet en denkt, hey, ik wil nog wel even in. En je ziet dat ook zo handjes naar achter met de bos naar voren naar die Unox kraam. Waarop dat meisje achter de bar, Unox en er zijn nog twee andere dingen of zo. Ik wil een broodje bos. En die wil die gewoon pak. En hij heeft gewoon munt nodig. Het is niet dat hij zo wil, gaat maar zo. Maar, en hij geeft die munt. Volgens mij ook nog 4 te veel, alsof niks kost. Gewoon normaal uit bij de Librei in Zwolle. En de Zwarte Cross. Bijna net zo duur. En hij wil dat broodje pakken. En zegt dat meisje gewoon, zak hem in voor je opwarm. En dan zei die jongen, oh ja, zoek, ja. Hoe lang duurt dat dan? Sim of 10 minuutjes. Doe maar sim. dat soort situaties, dat is dan wel niet tijdens de show, maar daar moet ik altijd hardst om lachen. Dat is daar wel voor.
Absoluut. Ja. Hey, dankjewel man.
Ja, graag gedaan.
Leuke verhalen, top.
Ja, ik hoop het. Maak er wat van.
Gaat zeker lukken. Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!